Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Digital Brains. In deze Puls praten Daan en ik je kort bij over het laatste nieuws. Met onder andere veel nieuws van Google in deze aflevering. Ze rollen namelijk nieuwe AI-functies uit binnen de Search Generative Experience om zichtbaarheid van producten en conversies te vergroten. Er is een grote spam-update in Gmail uitgerold en alle cookie walls staan op scherp per 1 maart, want Google kondigt een consent mode versie 2 aan. En uiteraard meer over het lang verwachte antwoord van Google op ChatGPT. En we gaan het hebben over Black Friday, die is groeiend populair, vooral onder jongeren. Nou, die term is wat breed te interpreteren. En de grote vraag is, wat is Green Friday nou precies en hoe succesvol werkt dat? Verder, MetaThreads wordt op 14 december ook in Europa beschikbaar. YouTube versnelt de uitrol van Shorts. En Pulse from the Past, 16 jaar Twinkle 100 data. En naast de Pulse from the Past nog een extraatje, Daan. Een kerstgeschenk van jou. Of eigenlijk misschien wel van marketing- en communicatieconsultant Gert Koot.
Dat gaf hem aan ons. Ja. Dus een soort fles wijn die we krijgen, die je dan weer doorgeeft op de verjaardag. Zeg maar.
Ja.
Oh, wat leuk, gefeliciteerd. Maar we kunnen er zelf ook, want het is digitaal.
Je kunt precies, je mag het delen. Maar wat het precies is, hoor je zo meteen. Het is in ieder geval voor jou als marketeer super interessant. Maar zoals gezegd, eerst naar het grote nieuws van Google. Ze hebben de lang verwachte antwoord op ChatGPT getoond. En het heet Gemini. Gebouwd om multimodaal te zijn als AI, wat betekent dat het dus verschillende soorten informatie, waaronder tekst, computercode, audio, beeld, video, allemaal kan genereren en ook naadloos kan begrijpen, zelfs bedienen en combineren. En daarmee is Gemini, dat in de BART chatbot wordt uitgerold, het meest capabele AI-model ooit. Maar is dat ook echt zo, Daan? Of is het allemaal iets mooier dan dat het daadwerkelijk zal zijn?
Ja en ja.
Vertel.
Ja, want het is wel bijzonder wat ze ook hebben aangegeven. Hij is getraind fundamenteel op afbeeldingen en spraak. En wat andere modellen doen, ook van OpenAI, is die gaan een afbeelding naar tekst converteren. En dan gaan ze ChatGPT 4 ermee laten praten, zeg maar, achter de schermen. Is taal nog steeds het primaire ding wat redeneert en logica heeft?
Ja, het fundament van de AI eigenlijk.
Ja. Je doet een soort vertaling, zeg maar. Ja. Alsof je een blinde nog weer gaat uitleggen wat hij moet zien en daar dan weer een interpretatie op geeft. Hier doen ze eigenlijk, hebben ze echt visueel getraind, spraak getraind. Mm. Dus de hele inner logic, zeg maar, de binnenste logica van het model is dus dat... Daar is eigenlijk iedereen het over eens dat het wel een fundamenteel ander iets is wat Google hier in handen heeft. Dat is goed.
En dat kon Google zo trainen omdat ze namelijk spraakafbeeldingen natuurlijk ook in die database hebben. Dus ze hebben gewoon veel meer van dat soort diversiteit aan data gehad.
Ja, en ook het redeneren dus door bepaalde dingen heen kan die dat dus ook combineren. Hmm. En dat is ook in een demo laten zien. Dat is ook een gaaf video om te laten zien wat de toekomst ook zeker gaat worden. Dus dat, dan houden ze bijvoorbeeld, gaan ze een eend of een tekening maken van een eend. En dan vragen ze, wat zie je nu? En kan dit drijven, ja of nee? En maakt hij hem blauw? En dan zegt hij, hey, een blauwe eend, dat komt niet voor. Maar laat hij een bad eendje zien. Oh, wacht, je bedoelt een bad eend. Zo, nee, kan dat ding drijven? Ja. Dus dan gaat hij een beetje zo'n logica laten zien. En ik hoorde net al jouw scepticisme, want dat gooide ik er ook al in.
Ja.
Google gaf die demo en
die
daarna...
Die leek perfect.
Ja, die leek helemaal perfect. Wauw, te gek. Maar ze hebben wel een beetje dat in scène gezet. Hmm. Want in de kleine lettertjes had een journalist ook van TechCrunch gezien. Dat ging naar het internet ook een beetje rond. Dat Google toch weer ietsje stoerder probeert te doen dan ze op dat moment zijn en kunnen. Want op de achtergrond hebben ze dus eigenlijk... Het is een soort videomontage van wat er zou kunnen.
Ja, ja.
Want het lijkt alsof het real-time gebeurt. Terwijl op de achtergrond hebben ze gewoon een plaatje geknipt uit de video. En dan een tekstprompt erbij gegeven van wat zie je hier gebeuren.
Oh, ja.
En dan hebben ze dat in het videootje net gedaan. Alsof het met speech real-time allemaal in elkaar overging. Hmm. Dus het is nog een beetje...
Meer wow-effect gecreëerd.
Ja. Maar het komt er wel aan. Wat je dus zag, die demo was ook van het Ultra-model. Dus die moet beter zijn dan GPT-4. Maar die is pas in het voorjaar beschikbaar. Dus dat is er nog niet live. En wat er al wel live is, dat zijn de modellen Gemini Pro, of Gemini Pro en Nano. En Nano werkt meer op telefoons. En dus Apple dat doet, die maakt nu ook op Siri, op lokaal apparaat.
Ja, je zegt nu heel snel, er zijn verschillende modellen. Maar er zijn drie versies die hiermee... uitgerold worden, waar het toegepast wordt. Hoe moet ik dat zien?
Ja, net als eigenlijk GPT 3,5, die gratis is, heb je GPT 4, de luxe versie ervan, zeg maar. En dat is eigenlijk ook met dus Pro, Nano en Ultra. Pro is de kleinere variant die op lokale apparaten kan draaien, die dus stemherkenning kan doen, die niet met internet verbonden hoeft te zijn. Mm-hmm. Daar hebben ze, ik zeg het verkeerd, dat is de Nano.
Nano van de Pixel bijvoorbeeld dan, de Pixel telefoons.
Pro is eigenlijk de vervanger van GPT 3,5, dus de gratis versie van... die gewoon in Bard komt te zitten. Mm-hmm. Die je ook kan gebruiken als consument. En de Ultra, dat is dus de super deluxe versie, die, waar ze ook die demo van gaven. En dat wordt dus de tegenhanger van GPT-4, die dus inderdaad ook met afbeeldingen, spraak en dat soort dingen om kan, en video.
Ja.
Maar die komt dus pas in het voorjaar. Dus het is een beetje zo'n reclamevideo geweest van, we laten iets meer zien van wat we kunnen en waar het heen gaat, maar we hebben eigenlijk nog niks, behalve de pro-versie die met ChatGPT moet concurreren, die dus in Bard komt, maar alleen nog in het Engels werkt. Die is dus wel nu uitgebracht.
Maar ze hebben dus misschien wel iets creatiever een doorkijkje gegeven waar ze straks zullen staan, maar ze moesten iets laten zien.
Ja.
Iets mooier gemaakt. De vraag is alleen of het echt ook daadwerkelijk zo gaat gebeuren. Maar je bent wel onder de indruk dus, als het echt zo gaat werken dan?
Precies, het is wel een doorkijkje en ze doen ook echt fundamenteel wat anders. Dat laten ze ook wel zien in papers en zo die op de achtergrond zitten. Ja. Onderzoekers die publiceren, dus er kijken ook wel AI-experts naar het werk wat Google heeft gedaan en de benchmarks. En dan zie je wel dat ze met mooie dingen bezig zijn. Mm. Dus het heeft zeker potentie en er wordt ook zeker wel in geloofd.
Okay.
Alleen de demo daar werd op een gegeven moment wel doorheen geprikt.
Blijf natuurlijk een beetje sceptisch en kritisch. Dan blijven we nog ook bij AI, minder groot, maar nieuwe AI-functies uitgerold in de Search Generative Experience. En dat is bedoeld om de zichtbaarheid van producten en ook van conversies te vergroten. Het is ook al in Nederland gespot, maar het lijkt volgens nog allemaal in de VS te zijn.
Ja, het is SGE, dat Search Generative Experience, dat is dus als Google een AI-gegenereerd antwoord aan je teruggeeft.
Mm-hmm.
Dus dat er niet een blauw linkje staat, maar eigenlijk gewoon een soort gepersonaliseerde samenvatting van hetgeen wat je aan het opzoeken was.
Ja, maar dat is toch al een beetje wat hij dan in die snippets weergeeft.
Ja, precies. En dat gebeurt vooral in de VS nog. Alleen een aantal collega's hebben het nu ook gezien.
Ja.
Als je de taalinstelling van Engels van Google op Engels hebt staan, dan kun je er dus als Nederlander ook al bij. Hij doet het alleen nog niet in het Nederlands talige. Alleen wat je ziet is dat Google daar wel in de praktijk heel erg vooruitgang boekt. Want in de VS gaan ze dus allerlei nieuwe functies ook introduceren. En die doen het echt ook voor holiday shopping, zeg maar, om het even in Engels te zeggen. Dus voor de kerstboodschappen of cadeau tijdperk wat er nu aanbreekt, gaan ze bijvoorbeeld subcategorieën voor specifieke cadeau-ideeën introduceren. Dus als je bijvoorbeeld cadeaus voor thuiskoks inspiratie wil zoeken in Google, dan komen ze dus daar met AI-gegenereerde subcategorieën, zoals speciaal gereedschap, ambachtelijke ingrediënten, culinaire abonnementen of kooklessen. Dus dan gaan ze veel meer, iets meer op high level zitten, zeg maar.
Inspireren dus ook.
Dus ook wel een beetje op websites die er anders misschien op inspelen, zeg maar. Gaan ze nu met AI speciale ideeën, omgevingen creëren, gebaseerd met AI. En zelfs AI-gegenereerde afbeeldingen om te winkelen. Dus kledingzoekopdrachten krijg je dus fotorealistische afbeeldingen op basis van wat je zoekt. Dus je gaat eigenlijk een soort, alsof je in DALL-E, zeg maar, iets zegt van ik wil een rode jas met dit of dat of dit. Zoiets zoek ik en dan krijg je dus een plaatje. Dan kun je daarop klikken en dan gaat hij dus kijken welke shoppingresultaten passen bij het plaatje wat je hebt gegenereerd. Dus dat zijn echt wel dingen die Google nu gaat uitrollen.
Dat is een beetje shop the look-achtig idee.
Je genereert dus eerst je eigen idee.
Je eigen look. Ja,
en dan gaat hij kijken welke resultaten passen erbij.
Interessant.
En als laatste nog ook virtual try-on. Dat hebben ze al gedaan bij damestopjes. Nou, dat gaan ze nu ook doen met herenbovenkleding. Nadat dat bij dames goed werkte, gaan ze dat ook voor heren mogelijk maken, dat je dan een paspictogram krijgt. En is het mogelijk om te zien hoe het er op een echt model uitziet. Dus dan heb je 40 modellen, hier hebben we het al een keer over gehad.
Ja.
Je hebt 40 AI-modellen hebt. Je zegt, hoe zit dit op een persoon met die en die eigenschappen? Laat eens zien hoe dat staat. Dat gaan ze
dat
dus
je niet de ideale paspop of model ziet, maar dat je ook veel meer de brede toepassing van het dagelijks leven eigenlijk.
Huidskleur, lichaamsvorm, lengte en mate, zeg maar, kun je dan opgeven. En dan kan hij zeggen, nou, hoe staat dat object er? Dus dat gaan ze ook voor andere categorieën doen. Maar vooral die cadeau-ideeën en afbeelding genereren voor shopping, dat zijn wel bijzondere dingen. En dat ga je dus nu te zien krijgen in de VS. Maar dat is heel richtinggevend waar de toekomst natuurlijk hier ook heen gaat.
Eigenlijk zijn er
dus
geen beperkingen om dit gewoon verder uit te rollen, zou ik zeggen.
Nee.
Hoogstens de taal nog even.
Ja. En dat was trouwens ook voor Gemini waarschijnlijk de reden waarom dat Ultra-model, om even terug te pakken op dat e-stuk, waar ze ook onderzoekers het over hadden, dat Google er tegenaan liep in de papers ook die ze schreven, dat ze het nog moeilijker vinden om in beperktere talen, waar minder informatie van is.
Ja.
Misschien is Nederland ook wel zo'n taal waar niet superveel content van is.
Klein taalgebied natuurlijk. Ja,
is moeilijker om de afstelling goed te krijgen. Dat hij geen onzin of hallucinaties gaat doen. Of dat ze als Google zijn, dat kan OpenAI mee wegkomen. Maar als je dat Google gaat uitrollen over alle talen en producten, dat je in ook kleinere talen voor kleinere gebieden die foutcorrectie echt top moet hebben. Ja, en dat ze daar nu het komende half jaar nog mee aan het werk zijn. En dat dat ook voor dit soort functies waarschijnlijk een belemmering is om het zomaar even in andere talen uit te rollen. Dat ja, zo'n model ook moet werken in het Nederlands of in andere kleine talen.
Natuurlijk wel gebaat bij succes, natuurlijk afhankelijk van ook hoe goed het werkt.
Bij Google moet het gelijk, dan gaan ze op de, ja, die willen niet struikelen en over dat soort schandalen.
Nee, eens. Dat waren volgens mij de AI-topics van deze aflevering voor nu. We gaan door met ander nieuws van Google. Een grote spam-update in Gmail werd uitgerold. Eerder hadden we het al over ander nieuws wat eraan zat te komen. Hè. Consumenten kunnen zich vanaf februari met één klik uitschrijven op commerciële e-mails die ze op een Gmail-account ontvangen. Dat is maar dit wat ze nu gedaan hebben is een nieuwe maatregel om spam en andere ongewenste e-mail te voorkomen. En wel interessant, ze noemen het zelf de grootste security-update van Gmail in jaren. En de mailer filtert nu, het filtert eigenlijk beter op basis van spamtrucjes. Bijvoorbeeld met emojis of bewuste tikfoutjes of alternatieve tekens. Het is een jaar uitvoerig getest. En dit moeten dat soort trucjes en die homoglyphen zo allemaal voorkomen.
Wat zijn homoglyphen?
Ja, volgens mij zijn dat dus dat soort alle rare tekens die verwerken.
Ja, hieroglyphen, maar dan dat het lijkt alsof er wat staat, waardoor het niet door een spamdetectie heen komt.
Volgens mij zijn die woorden anders. Dat het woord er niet echt zelf staat op die manier. Ja. En ze verwachten hiermee de ratio's met van misleiding met 38% omhoog gaat hierdoor. Dus dat is op zich een mooi resultaat. Vals positief daalt. Dan cookie walls. Er komt een belangrijke update ook aan van Google per 1 maart. De Consent Mode V2.
Ja, die is best wel. Dat is zo'n technisch dingetje waar je eerst misschien overheen kunt lezen. Dat je denkt door een of andere technische update. Maar is nog wel belangrijk, want die heeft te maken met die Digital Market Act. Waar we het eerder over hebben gehad. Die eigenlijk Google als platform of gatekeeper verantwoordelijk maakt voor allerlei data. Dus ook wat websites verzamelen. Eerder kon Google zeggen: ja, niet ons probleem als jij een tag activeert als website zijnde. Door de Digital Markets Act worden ze daar ook verantwoordelijk voor. En gaan ze nu ook afdwingen dat jouw cookie bot of jouw cookie tool, wat je dan ook gebruikt, ook signalen gaat doorgeven aan Google Ads of DV360 om echt die consent af te vinken van iemand heeft wettelijk op akkoord geklikt en dat signaal moet daarin mee. Als je dat niet doet, wordt het standaard is het uitgeschakeld en verzamel je geen data meer.
Extra velden die moet je vullen vanuit de cookie consent en dan wordt die meegeschoten. En ga je dus niet vullen, dan wordt die uitgezet.
By default uitgezet. Ja. Dus dit is een belangrijke update die je moet doorvoeren in je bestaande cookie tooling. Als je dat nog niet helemaal goed hebt, dan moet je überhaupt goede cookie tooling instellen. En er komen dus twee variabelen bij. Er waren er twee al eerder, die zaten in consent mode. Maar nu met ook de verplichte versie die essentieel wordt vanaf maart 2024, moet je nog aangeven of je gebruikersdata mag delen met advertentieplatforms en of de gegevens kunnen worden gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties. Dat zijn twee variabelen die je echt mee moet geven van staan die aan of uit en zijn die, is die consent gegeven door de eindgebruiker.
Ja.
En
dit is door die wetgeving wordt het nu ingevoerd, maar in principe als je gebruik maakt van standaard cookie tooling, dan zal het daar
Die beschikbaarheid zal daarin worden, maar dan is het nog wel steeds een actie en een koppeling waarschijnlijk die even moet controleren of dat staat en werkt.
Je zult hem ergens moeten matchen met GA4-instellingen, zodat hij hem kan uitlezen. En,
dus niet alleen GA4, maar ook de andere tracking tools die je hebt van Google. Dat kan ook op twee manieren. Je hebt de basic mode, dat is gewoon tags aan of uit, ook met cookies. Je hebt ook een advanced mode, gebruik je bijvoorbeeld server-side tagging of dat soort dingen. Dat is specifiek iets wat je echt wel moet inrichten even. Omdat je dan de variabelen niet meer via een pixel of een cookie neerlaat, maar echt in jouw API, in jouw datastack. Ja. Dus dan heeft dat nog iets meer voeten en configuratie in de aarde.
Oké. Gaan we vast nog wel even in aanloop naar die 1 maart meer overhoren qua details, maar in ieder geval qua reminders. Dat je
ik denk ook in tooling bij Google zelf of van je agency of zal vast nog wel een keer voorbij komen.
Ja. Hey, Black Friday is weer achter de rug. Volgens mij is dat een beetje traditioneel de start van dat holiday season, dacht ik. Hè? Die eerste dag. Dat betekent ook altijd dat er weer nieuwe cijfers zijn met hoe Black Friday dan verlopen is.
Toch wel weer populairder geworden in totaal transactievolume en dat soort dingen.
Ja, terwijl daar heb je natuurlijk altijd de effecten van corona, waardoor je denkt het wordt misschien dit wat minder, maar het blijft doorgroeien. Een paar belangrijke dingen. Je hebt het rapport gelezen. Het is in plaats van 1 dag wordt het verlengd naar 1 week. Zie je toch steeds meer. Het wordt veel langer. Black Friday is dan de start. Of soms zelfs daarvoor ligt daarvoor al iets, maar hij wordt langer doorlopen.
Ja, in de ideal data zie je dat het steeds meer naar een hele week uitspreidt, ja, in plaats van alleen maar de vrijdag of de donderdag.
Maar ik zie ook wel veel webshops ook gewoon nog steeds een Black Friday die op de maandag of de dinsdag daarna hebben staan.
Daarna ook, ja, exact. Ja. Dat is al lang geen harde deadline meer.
En we hebben vooral iets geselecteerd wat in ons voordeel was. Wij vallen nog onder de categorie, nou niet helemaal trouwens, maar bijna onder de categorie
meer,
jongeren.
Ik nog net. Dat is de laatste keer in mijn leven misschien dat ik
dat jij nog onder
jongeren
valt.
Jongeren val, 35.
Ja, maar, ik ben er al uit. Maar ja, ze rekenen in ieder geval nog tot 35 onder wat jongere mensen.
Ja, als onderzoek van Modifaction werd gedaan, doen ze elk jaar. En dit jaar ook weer. En 71% van de respondenten tot 35 jaar heeft een aankoop gedaan. Maar dat is ook bijzonder is dat ze het dubbele ten opzichte van de middengroep noemen ze het, tot 55 jaar. Hm. Boven de 55 ja, zie je toch dat de respons op Black Friday veel lager is. Dus ja, wat je ziet is dat bij Black Friday dat vooral ja, de jongere of middengroep zeg maar daaraan meedoet. En dat het daar populair is. En ook echt daarop van er komt Black Friday aan, dus zal ik maar even mijn aankoop uitstellen of op dat moment gaan shoppen. En dat de ouderen eigenlijk ja, daar veel minder omgeven, veel minder mee bezig zijn. Dus dan zie je dat in je eigen shop. Of ligt ook aan welke doelgroep je hebt. Ja, hoe jonger, hoe meer respons op Black Friday. Ja,
Black Friday werkt waarschijnlijk beter onder jongere mensen. Ik moet zeggen, ik sprak ook een vriend van mij. Die zegt echt, ja, ik koop dit elk jaar met Black Friday. En dan weet ik, dat is in de aanbieding actie. En dat doe ik altijd mee. Die staat letterlijk helemaal op dan. Ja. Maar wel een groei wereldwijd hè, van 8%.
Ja, dat is wel 8% vorig jaar. Ja, dus dat is wel weer een flinke stijging. Ja. En wat dus populairder was, wel onder ouderen, dat is Green Friday.
Green Friday, nou ja, ik val dus toch onder de categorie jongeren, want ik had er nog niet eerder van gehoord. Maar het is een groener alternatief, toch, van de Black Friday?
Ja, het is een beetje waar we toen ook al een keer erover hadden gehad. Dat is maar wel welk label plak je erop. Maar de Dylan en Camilla bijvoorbeeld, die zeggen, we gaan dicht als een signaal tegen consumptiemaatschappij, zeg maar. Dat kun je ook het label dan Green Friday op plakken. Ja. Er zijn ook een hoop merken die op dat moment juist duurzaamheid gaan claimen. De helft van die respondenten vindt dat een goed initiatief. Maar ook een derde zegt, ja, moet ik nou dat merk dan geloven? Maar toch, er zijn er ook een hoop die zeggen van ja, op zich is dat ook wel weer sympathiek. Maar de harde kern van die groep is vooral 65-plussers.
Hmm. Maar het is wel echt die dag zelf en een soort statement. Het is vandaag Black Friday, maar bij ons is het Green Friday, want we zijn of dicht of we hebben duurzame alternatieven.
Ja, echt tegen de meer consumptiemaatschappij of impuls aankopen. Eigenlijk meer op de protestbeweging, zeg maar. Ja. Die de andere kant positioneert en claimt, zeg maar.
Ja.
Dus dat neemt ook wel weer toe.
Oké. Okay. Gaan we door naar Meta. Meta Threads komt eraan. Althans, dat is een beetje de de gemeenschappelijke opvatting.
Ja.
Want wie vanuit Europa naar de officiële Instagram Threads website gaat, die ziet dat daar een timer afloopt.
Ja, die zit niet voor niks neer.
Zit er niet voor niks? Nee, die zit er niet voor niks. Maar de vraag is wel, wat gaat er dan mee gebeuren? Hij loopt af op donderdag 14 december. Dus het kan zelfs als je dit luistert dat hij afgelopen is. Om 12 uur zou dat zijn, Nederlandse tijd. En waarschijnlijk maken ze dan dus bekend dat het sociale platform Threads op dat moment ook echt daadwerkelijk beschikbaar is in Europa. Dat hebben ze nog tot op heden niet gedaan vanwege dus regelgeving van de EU waar ze aan moesten voldoen. Waarschijnlijk zouden ze dat nu wel rond hebben. En wat is dan Meta Threads? Ja, dat is dat Twitter alternatief van Instagram.
Ja.
Wat op zich in de VS even heel snel groeide, maar ook weer heel snel onderuit ging. Het weinig populair was.
Ja, Mark Zuckerberg zei zelf tijdens de quarterly earnings call van Q3, oftewel afsluiting Q3... dat ze tevreden zijn met hoe het loopt. Want er missen ook een hele hoop functies nog. Hè? Dat
ja, het is al lang niet af. Aan, nee.
Van, het is nog helemaal niet zoals Twitter /X. Zeg maar, de belangrijke functies die ontbreken nog. Ja. Hashtags, elkaar mentionen volgens mij. Dat soort basale dingen. Ik weet het ook niet precies, want je kon het nog niet gebruiken.
Nee, ik kon niet testen.
Alleen een van de dingen is dus nu dus ook dat het naar Europa komt. En dat ze dus nieuwe features gaan releasen. En volgens mij hadden ze ongeveer 100 miljoen,
100 miljoen geregistreerde gebruikers binnen
klein,
een paar dagen.
Is, ja, maar het is ook wel een stuk groter dan Mastodon en welke Twitter-alternatieven.
Ja.
Als je kijkt,
maar het haalt nog belangen na. Niet, het komt niet in de buurt van Twitter zelf.
Nee, absoluut niet. Nee. Maar goed, dat is ook niet af te breken op een of andere manier. Wat Elon Musk er allemaal mee doet en iedereen vindt het schandalig. Maar iedereen
er is geen alternatief, dat is het denk ik voornamelijk.
En dat is denk ik de kracht hiervan. Als het nu ook in Europa beschikbaar wordt en ze gaan wat features, dan het zou ook niks kunnen worden.
Nee.
Het zou ook zomaar een keer kunnen zijn dat als een paar media daarop overschakelen, of het wat een salonvarig alternatief voor X, Twitter.
Ja, maar ik vraag me wel af, want volgens mij is het nog steeds wel heel gebaseerd op de Instagram groep die je volgt of zo. Je logt namelijk in, dan heb je dat. Maar
ja, je hoeft nu niet ook als marketeer 14 inloggen en een gebruiksnaam te claimen, want die heb je al.
Die
is van Instagram.
Instagram account,
in principe.
Ja. Maar ik ben heel benieuwd. Vooral heel interessant om een keer te gaan testen hoe het echt uitziet, hoe het kan werken.
Ja.
Eerst maar eens even afwachten of dat überhaupt is wat ze 14 december gaan aankondigen.
Ja. Maar de algemene visie op Meta is nu dat ze... Meta staat er beter voor dan 3 jaar geleden, zeg maar. Ze hebben een Twitter-alternatief wat ze rustig aan het bouwen zijn, gelanceerd hebben, waar wel respons op kwam, maar nu een rustige vaarwater zit, maar ook niet helemaal weg is. Het wordt echt nog wel gebruikt. Met AI doen ze wel een aantal dingen nog redelijk oké, zeg maar.
Sentiment is minder negatief.
Ja,
minder schandalen.
Ja, het metaverse hebben ze een beetje teruggeschakeld, maar ze hebben nu met die nieuwe Quest-bril wel weer in de juiste richting weer. Dus ik zou het Threads nog niet afserveren. Ik ben benieuwd wat er...
Wat er gebeurt. 14 december weten we dat. Dan door naar YouTube. Die hebben de shorts advertenties al een tijdje. Maar die zijn ze nu, lijkt het althans, versneld aan het uitrollen. Sinds kort is namelijk bij een aantal marketeers opgevallen dat die nieuwe short advertenties ook in het account
dat
te zien zijn.
Beschikbaar zijn. Ja. Als beta was het er al een tijdje. Alleen, ik moest echt even kijken van, bestond dat?
Ja, ik zat ook
al. Maar het is, shorts waren toch niet als echt native advertentieformaat. Dus net als advertenties in TikTok... Of advertenties in Instagram Reels, zeg maar, die gewoon swipebaar zijn in zo'n shorts. Dat was er. Was alleen nog maar beta, was niet overal beschikbaar.
Hmm. En nu zien we steeds meer dat het uitgerold wordt, steeds meer signalen. En dat lijkt erop dat ze het versneld gaan uitrollen.
Ja.
Het zal ook mooi werken als advertentieformaat natuurlijk. Dus,
dus er komt nog meer ruimte voor die short form video advertenties. En laten we wel wezen, naast TikTok, wat natuurlijk ook altijd wat moeilijke targeten is.
Mm-hmm.
En Instagram, die je al lang kent, al heel volwassen medium was. En trouwens ook Facebook Shorts. Hmm. Komt dan nu YouTube als ook serieuze speler, ook bij de Shorts advertenties daarbij. Dus,
super interessant. En mogelijk weer een daling van de CPM, omdat er weer zoveel
plekken
bij komen.
Ja, exact. Hierdoor. Het blijft een relatief voordelig en interessant advertentieformaat, omdat er zoveel aanbod is.
Ja.
Ja.
Dan zijn we aangekomen bij de Pulse from the Past. 16 jaar Twinkle 100 data kwam jij tegen.
Ja, ik heb er zelf niks meer gedaan. Want het was zo'n iets, als je in één keer openstaat voor geschiedenis van het internet, dan vallen ze
tegen,
op een gegeven moment op. Een collega deelde dat. Een auteur van de Twinkle 100, die er ook al lang bij betrokken is, die had een grappig tableau dashboard gemaakt. En had eigenlijk Twinkle, die top 100, die bestaat al vrij lang. Op een gegeven moment was het Twinkle 250, et cetera. Van gewoon de thuiswinkel.org eigenlijk. En die houden dat dus al sinds 2008 ook de top 25 bij. En dan zonder marketplaces erin. En dat is wel grappig. Dat laat ze ook zien van wat waren in 2008 nou de key e-commerce spelers. Het waren echt nog de elektronica zaken. Dus zoals Dell, Dixons,
Dynabyte,
Mycom. Nog helemaal geen
en merken bij,
geen grote merken.
En waar vooral de winkels uit de winkelstraat.
Ja, met elektronica, et cetera. En ook een beetje de internetmensen. Wie kocht wat op internet in 2008?
Ja.
Maar ook de internet-minded mensen, zeg maar. En wat ik verder wel op vind vallen, wat op zich logisch is de toename van fashion en ook home and living in die top 25. Dat ook echt de IKEA ertussen komt te staan. Echte woonwinkels, accessoires en ook food bijvoorbeeld. Dat je nu ook echt de Albert Heijn en de Jumbo echt ook die top 25 bestormen.
En home and living werd al heel lang van gedacht. Van dat moet je ervaren. Precies. Maar daar zijn we ook eigenlijk alweer voorbij.
Maar dat is niet eens zo heel lang. Dat is echt pas sinds 2018. En zoals corona nog met food en zo.
Dat
ook echt de grote spelers aan die kant erbij zitten. Dus, en wat opvalt. Je zou misschien 10 jaar geleden hebben gedacht van er komen heel veel buitenlandse partijen. Dat valt wel mee, want er zijn eigenlijk nog weinig buitenlandse retailers actief. Het zijn best wel veel Nederlandse merken in die top 25. Ja.
Ons kleine taalgebied heeft ook voordelen.
Precies, ja.
En dan het kerstgeschenk, aangekondigd al in het begin. Niet helemaal van jou, maar wel de credits aan jou, omdat je hem ook boven water getoverd hebt. En eigenlijk ook weer indirect via Gert Koot, nieuwsbrief die hij iedere 2 weken, geloof ik, uitbrengt. Daar kwam iets tegen. Alle trendrapporten voor 2024.
In één Google Maps.
Dat is vooral maakt het interessant.
Maar echt wel mooi, want ik kan ze hier allemaal opnoemen. Volgens mij 40 trendrapporten. Allemaal ook goed leesbaar en scanbaar, zeg maar. Maar van Forrester, van de Cannes Lions, Publicis, dat is een heel groot agency group. Amazon Web Services, de Ipsos, LinkedIn, Ogilvy, ook zo'n groot conglomeraat met allerlei mediamerken. Adobe, TikTok, McKinsey. Dus van strategie tot en met social en creativiteit tot en met tech, noem maar op. Het zit er allemaal in één mapje. Hm. Dus het is wel tof om, we zullen het linkje in de show notes zetten. Pak eruit wat je interessant vindt, zeg maar. Maar het is een heel mooi overzicht. Je hoeft niet overal whitepapertjes te downloaden.
Nee,
je kunt echt zo doorheen scannen wat je interessant vindt. En het zijn ook allemaal van die mooie opgemaakte rapporten met even management summary aan de voorkant. Dus
lees het ook lekker.
Geef je even een doorkijkje van waar denkt ieder wat de wereld zelf in 2024 heen te gaan. Dus maar kijken van wat komt er allemaal uit in de praktijk. Maar vaak als je dat soort dingen terugleest, zie je toch wel gemeenschappelijke thema's die komend jaar belangrijk gaat worden. Ja. Dus
met de kerstdagen voor de deur ben jij helemaal...
Ik zet ze straks lekker op het iPadje een paar van die interessant zijn even in een mapje. En als pdfje gewoon om een beetje door te bladeren. Dat is toch wel leuk.
Lekker.
Jij doet met kerst, maar...
Ik weet het nog niet, maar ik vind het een goede tip. Ik ga het ook overwegen.
Zo'n avondje de bank, die dingetjes even door. Grasduinen van hoe kijken die grote partijen met allemaal verschillende perspectieven er ook tegenaan zal willen. Mm.
Dus, en dan te bedenken dat we de volgende puls overslaan vanwege die kerstdagen.
Ja, dan zitten wij dus daarin te lezen.
Op het hele dat de puls daarop weer heel veel nieuwe informatie voor je hebben. Dus
dat zal.
Daar gaan we ons best voor doen. En dat maakt het dus ook belangrijk dat je blijft luisteren naar deze podcast door je te abonneren. En wil je meer weten over alle onderwerpen of bijvoorbeeld dat linkje... Nou, die map hebben. Kijk dan in de show notes van deze aflevering in je podcast app of op advice.nl/podcast. En zorg dus dat je op de hoogte blijft, zodat je straks ook in het nieuwe jaar weer helemaal up-to-date bent en blijft van alle ontwikkelingen in ons vakgebied. Voor nu weer bedankt voor het luisteren of kijken en heel graag tot de volgende aflevering.